Beste luisteraars, hartelijk welkom bij de Trotter Podcast. Mijn naam Rogier den Dekker, tegenover mij Bas Swarts. En wij gaan met u weer de week doornemen. Uiteraard als rode draad de V75-koersen. Zeker nu het toch een groot spektakel is geworden. Elke zaterdag met een grote groep liefhebbers. Samen beleven we enorm veel plezier aan het spel. En daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Eerst maar eens even Bas, want er was hier een overlegje gepland. En op hoog niveau. En iemand wilde het agendapunt aankaarten. De twee gezichten van Trotter. Ik ben toch geen schizofreen hoor, of wel?
Ja, ik durf dat niet helemaal uit te sluiten, want naar mijn inschatting heb je genoeg geestelijke afwijkingen. Maar goed, ja, ik denk, ja, weet je, als iemand een mening opschrijft,
daar is het woord.
En volgens mij heb jij dat gedaan, ja, dan kun je daar wat van vinden.
Nou, niet eens alleen mijn eigen mening, hè? De mening van het volk.
Nee, nou goed, kijk. Ik moet uitkijken dat ik niet steeds op hetzelfde blijf hameren, want ik wil ook niet de negatieveling uithangen. Maar ik denk dat zoveel commotie veroorzaakt, dat bevestigt eigenlijk mijn punt van de amateuristische inborst die een beetje heerst in onze sport. Kijk nou eens naar alle andere sporten en dan zeker naar grote sporten en wat daar in praatprogramma's, geschreven, op radio, in podcasts, wat er allemaal voorbij komt. En dat gaat echt... in sommige gevallen met veel minder respect en met veel minder fatsoen. Ja, dat is ook wat er een beetje bij hoort bij een professionele sport. Ja, en zeker als die mening dan in ieder geval op een fatsoenlijke manier vertolkt wordt. Ja, ik vind dat moet gewoon kunnen. Dat je een andere mening hebt, dat is prima. En dat hoort er ook bij. En daardoor kom je juist tot een gezond debat. Hè? En je moet dingen die niet goed zijn, die moet je benoemen. Nou ja, wat voor mij geldt ook voor jou. Ook jij hebt de wijsheid niet in pacht. Maar jij bent een journalist en je hebt een mening en die mag je gewoon opschrijven.
Ja, en als ik ergens heel enthousiast van word, dan schrijf ik dat ook op.
Ja.
Nou ja, zijn dat dan twee gezichten of is dat gewoon onafhankelijkheid?
Nou ja, ik vind in ieder geval waar ik zelf niet zo goed tegen kan, is de sfeer van het moet vooral gezellig blijven. De mooie dingen moeten benoemd worden en verteld worden. Vooral dat, want het zijn juist de mooie verhalen vanuit de achtergrond die sport zo mooi maken. Maar de negatieve dingen, die moeten ook benoemd worden. En dat hoort gewoon bij een professionele sport.
Ja, wat negatief opgevangen werd was mijn opiniestuk over Duindigt toen de Gouden Zweepdag niet doorging. Meteen in het boekje daarna twee pagina's volop Duindigt. Heb je ze gelezen?
Ik heb het gelezen. Voor zover ik het in kan schatten, heb ik niet heel veel nieuws gelezen in ieder geval. Behalve dan dat de plannen onveranderd worden voortgezet. Wat mij wel opviel is dat er in ieder geval gewacht wordt gemaakt van ongefundeerde kritiek. En dat gevoel kan ik me heel erg goed voorstellen. Dat als jij ergens aan het trekken bent en er wordt zonder argumenten kritiek geleverd. Tegelijkertijd voel ik me natuurlijk ook een beetje aangesproken. En ik vind, en nogmaals, dit is een mening. Ik vind dat op de huidige baan van Duindigt, de huidige ondergrond, geen professionele koersen verreden kunnen en mogen worden. Dat wij een periode van geduld moeten betrachten voordat die plannen kunnen worden verwezenlijkt, daar kan ik me veel bij voorstellen. Maar ik vind niet dat we als sector ons kop, struisvogel ons kop in het zand moeten steken. Als wij die meetings willen blijven uitschrijven, zal in ieder geval linksom of rechtsom die baan moeten worden aangepakt. En daar zullen we dan als sector zelf naar moeten gaan kijken, hoe moeten we dat dan oplossen. Maar ik blijf erbij, onder de huidige omstandigheden, ja, doe je de sport alleen maar kwaad in plaats van goed. Door maar door te blijven koersen.
John van Dierop zei, die baan is goed. Vraag de winnaar van de derby maar.
Ik vind John een wereldfan. En dat die mensen heel erg betrokken zijn bij Duindigt, dat is alleen maar, dat siert ze alleen maar. Maar je moet wel realist blijven. Je moet niet heel kinderlijk iets wat niet gaat, maar blijven willen. En het is prima dat John daarnaar verwijst. Ik weet van verschillende trainers, die hebben mij dat persoonlijk verteld, dat ze zelf sowieso niet aan de binnenkant gaan zitten. En ik weet dan ook van trainers die, zeg maar, gasrijders of personeel aan het rijden hebben. Die geven ze zelfs de opdracht, ook al kom je aan kop, wat er gebeurt, gebeurt er, niet naar binnen toe gaan. Dus ook al komt er eentje aan jouw binnenkant, maakt niet uit, niet naar binnen gaan. Ja, dat zegt alles. En dat is gewoon, dan zijn het dus geen gelijke omstandigheden. Dat heeft niks met professionele sport te maken. En laat duidelijk zijn, het gaat mij er niet om dat ik Duinig wil bashen. Sterker nog, die baan gaat me enorm aan het hart.
En mij ook.
Het doet mij eerlijk gezegd, elke keer als ik weer naar Duinig kijk, doet het mij elke keer weer zeer dat die nooddoorbocht er ligt. Want dat is ook wel zo'n achterlijk idee geweest wat er doorheen moest en zou gedrukt worden. Ik geloof dat dat toen 7 ton gekost had. Nou, stel dat je had die 7 ton nog in kas gehad. Wat denk je hoe mooi je die baan had op had kunnen knappen? Maar voor professionele sport is ook zijn professionele omstandigheden nodig.
En, ja, maar er staat duidelijk in dat verhaal, er is geen geld. Alsjeblieft, help.
Dus, ja, nou goed, oké. Okay. Dus zullen wij als sector met z'n allen, dus niet alleen Duinicht, maar wij gewoon als Nederlandse draf- en rensport, zullen daar dus koet-koet een oplossing voor moeten vinden. Ik ben groot voorstander dat we volgend jaar gewoon doorkoersen op Duinicht. Ook al zijn de faciliteiten niet ideaal. Maar die baan, die moet worden opgeknapt. Anders is doorkoersen van wat mij betreft helemaal geen optie. Want nogmaals, ik denk dat je daar meer kwaad doet dan goed.
Maar je vangt meer vliegen met stroop. En toen Casper Wolfga kocht, toen gooide hij daar een paar miljoen eigen geld in. Wat hij daarvoor terugkreeg, dat waren allemaal mensen die mee wilden doen. Allemaal vrijwilligers. Allemaal mensen die ook zelfs financieel...
Ja, maar weet je,
of ben ik nu appels met peren aan het vergelijken?
Nou ja, in zoverre, dat is lekker makkelijk dat jij even gaat bepalen dat iemand even zo'n particulier een paar miljoen uit zijn zak moet trekken. Casper heeft dat gedaan, dat siert hem en dat is heel belangrijk geweest voor de sport. Ja, kijk, ik heb geen kwartje in mijn zak, maar als ik wel 3 miljoen in mijn zak had gehad, dan had ik ook niet zomaar even 2 miljoen uit eigen zak in die sport gedouwd. Want je, qua structuur zijn we nog niet waar we willen zijn. Ja, en nogmaals, het is lekker makkelijk om vanaf de zijkant te gaan zeggen van joh, hoed maar, trek jij eens even een paar miljoen uit je zak. Zo werkt het natuurlijk niet. Dat ben ik gewoon niet met je eens.
Nee, maar ik twijfel niet aan de goede bedoelingen. Want hoed maar, hoeveel paarden heeft die man wel niet? Mag aannemen dat hij strijdt voor zijn hobby en dat hij dus van Duinicht een groot succes wil maken. Maar ja, Een ton met een paar investeerders samen om in ieder geval.
Nou, maar goed, dus maar nogmaals, ik denk dat dat niet alleen maar is aan Duinicht. Duinicht heeft gewoon al weinig budget, dus dan, ik snap dan wel dat dat budget voor zo'n baan op te knappen er helemaal niet is. Maar wij hebben met z'n allen belang bij het voortbestaan van Duinicht en wij hebben met z'n allen belang dat Duinicht komend jaar doorkoerst. Dus moeten wij als sector onze hoofden bij elkaar steken, vind ik. Om die baan op te knappen. En dat niet puur voor rekening voor Duinig laten. Ja, dat is lekker makkelijk. Dat is mij te makkelijk.
Dus jij zegt alleen die baan, dat is het enige.
Nou ja, kijk, nogmaals, ik begrijp dat totdat de plannen er definitief doorheen zijn, ja, dat we het moeten roeien met de riemen die we hebben. Pardon. De faciliteiten zoals ze op Duinig zijn, dat is bekend. En dat is gewoon spijtig dat het zo is. Maar goed, daar zou je dan nog doorheen moeten kunnen prikken. Maar die baan, die is gewoon van belang. Sowieso, laten we dat voorop stellen. Want ik heb het dan vooral over professionaliteit en over gelijke omstandigheden gehad. Waar ik voor het gemak even voorbij aan ben gegaan, is het dierenwelzijn. En dat is net zo van belang. Dus linksom of rechtsom, die baan zoals je er nu bij ligt, dat kan gewoon niet. John van Nierop kan vinden dat het anders is. En nogmaals, John, met alle respect, je bent een vriend van me, maar ik ben dat gewoon heel erg met je oneens. En bedrijf alsjeblieft geen struisvogelpolitiek.
Het is een prima bruggetje naar een volgend incident, Bas. Jij stuurde mij een artikel vanmorgen uit de Zweedse media met Jerry Riordan. Toch al een man die een beetje omstreden is als het gaat om vermeend dopinggebruik. En die staat met een paard En die heeft er een slang in de neus zitten. En maar, dat wordt ook
even terug, even terug. Vermeend omstreden? Hoe bedoel ik dat?
Het hangt er een beetje omheen. Lugauer, die laatste, toen hij voorbijgelopen werd, begon te schelden tegen Untersteiner. Van dit kan helemaal niet, die doper. Hè?
Ja, ik vind dit...
Vermeend omstreden niet goed?
Nee. Ik vind dit een hele lastige, Rogier. Want... ik denk dat ik Jerry Riordan een jaartje of 12 geleden voor het eerst heb ontmoet. Ik was toen met Frank Beens en met een Italiaanse agent, Mattea Pella, waren we een weekje op rondtocht in Italië. En we zijn toen ook langs dat stalletje van Riordan geweest. Ja, en ik was gelijk heel erg gecharmeerd van de man, gewoon vanwege zijn personality. Later heb ik in de hoedanigheid van, laat ik het prijs der giganten, promotor noemen, veel contact met hem gehad. Ja, en ik heb echt een zwak voor de man gekregen. Nou, tel daar zijn prestaties nog eens een keer bij op. Dus ja, ik ben echt wel een Riordan-sympathisant. Ja, totdat... we hebben natuurlijk het gevalletje... Jij refereert er al aan met Lugauer gehad... dat die Untersteiner uit ging zitten schelden van... joh, dat kan helemaal niet wat hier gebeurt.
Sarena Vast klopte toen... Nightbrother...
Ja, precies. Die klopte die. En afgelopen week was daar eigenlijk ook best wel... in ieder geval een interview met Roger Walman... die ook veel commotie heeft veroorzaakt. En Roger Walman, die luidde min of meer de alarmklok... van jongens, word nou eens wakker... want wij kunnen wel naar Italië en naar Frankrijk en naar Amerika wijzen... maar in Zweden gebeurt er momenteel ook veel... wat niet door de beugel kan. Daarbij gaf hij ook nog een steek onder water naar de ST, de Zweedse bond. Van joh, hè, die mensen willen geen schandalen, dus ik ben bang dat de dingen onder het tapijt worden geschoven. Nou, ik vond dat nogal wat, die uitspraken van Walman. En laat duidelijk zijn, Walman die heeft zijn glorietijd wel achter zijn rug, maar dat is natuurlijk decennia lang een van de toonaangevende trainers geweest in Scandinavië.
Toen het nog op Haver en Bix kwam.
Nou ja, je ridiculiseert het nu een beetje. Dat dopingspook, of het nou drugsport is of andere sporten. Hè, in de jaren 70 was dat er natuurlijk ook al. Het gaat erom dat dat bestreden moet worden. En dat jij jouw publiek, jouw klanten, de wedders, kunt garanderen dat de sport in ieder geval zo schoon mogelijk is. Ik wist niet zo goed wat ik met dat verhaal van Walman aan moest... totdat vanmorgen, tot mijn schrik, op trottosport.se... daar verscheen een heel artikel over Riordan. En daar stond een foto bij inderdaad... dat hij de zonde ter handen heeft genomen. En dat is op het trainingscomplex van Grosbois. Ja, en daar staat hij dus een paard, zoals dat in de volksmond heet... te shaken, hè, een milkshake. En of het dan... De inhoud is, zoals die bij milkshake hoort, hè, dat is natrium, bicarbonaat, het hoofdbestanddeel. Ik weet de inhoud niet. Dat staat er niet bij die foto. Feit is in ieder geval dat naar de Zweedse reglementen is het voor een Zweedse trainer verboden om zelf een zonde te hanteren dan wel een infuus. Om daar zelf mee te werken, dat moet een veterinair doen.
Want het is gewoon ronduit gevaarlijk.
Ik weet nog uit de jaren 90 dat ik zelf nog in de sport werkzaam was. Toen gingen op een gegeven moment wel de geruchten op het stalterrein van een 2 à 3 paarden. Waar die zonde, hè, je moet, laat ik het even plat zeggen, denk aan een tuinslang. Dat gaat in de keel van een paard. Maar je hebt vervolgens 2 opties. Je kan ook in de luchtwegen terechtkomen met die slang. En als je dan die milkshake erachteraan gooit, dan verdrinkt zo'n paard. Hè? Want die longen komen vol met die substantie te staan. En ik heb wel geruchten gehoord van een aantal paarden bij wie dat mis is gegaan. Die gewoon letterlijk verdronken zijn.
Verschrikkelijk.
Daarnaast komt nog eens een keer, als die milkshake wel gewoon goed wordt toegediend en je, hè, wel via de slokdarm, ja, dan is dat natriumbicarbonaat en zo, dat is medisch bewezen hartstikke schadelijk voor de buikwand van zo'n paard. Dus linksom of rechtsom, milkshakes toedienen, dat is gewoon dierenmishandeling, nog even los van... dat je ook de boel aan het besodemieteren bent, hè? Mm-hmm. Want je besodemietert je collega's en je besodemietert de wedders. Daar was een heel begeleidend artikel bij dat Riordan-verhaal. En nogmaals, het gaat me heel erg aan het hart. Want Ja, ik heb dan ook zoiets van een naïeve lul ben ik toch eigenlijk ook. Ik was 100% overtuigd van de onschuld van Jordan. En dan ga ik, ja, zo'n domkop ben ik dan weer. Dan ga ik eigenlijk op de man zijn blauwe ogen en zijn leuke uitstraling af.
Ja, en ik eigenlijk ook, want ik roep dan gelijk, oh, die foto zal weer gemaakt zijn door zo'n activist.
Ja, nou dan goed, als je boos. Dan vervolgens het artikel wat erbij hoort helemaal leest, dan worden ook een aantal anonieme bronnen geciteerd van mensen die bij Jordan gewerkt hebben en die aangeven shaken, of het nou een milkshake is of een ander bestandsdeel, maar dat is vaste prik bij Jordan. Daarbij werd ook aangegeven dat Jordan heel vaak DMSO gebruikt. Nou ben ik wel bekend met DMSO, maar ik heb nog nooit gehoord van DMSO wat dan uiteindelijk, want via zo'n sonde komt het uiteindelijk in de maag terecht. Mm-hmm. Ja, ik heb daar überhaupt nog nooit van gehoord. Nou, dan wordt op een gegeven moment Walman wordt nog geciteerd en ja, hij noemt de naam niet, maar het is wel duidelijk dat Jordan wel één van degenen is waar hij op doelde. Er komt nog een anonieme trainer in dat betreffende artikel aan het woord. Die wijst ook heel specifiek naar Jordan. En vervolgens is er ook nog iemand die bij de baan Halmstad betrokken is. Die wordt ook nog aan het woord gelaten. Ja, en die geeft ook aan dat hij dat werken met de zonde, dat hij dat met regelmaat gezien heeft bij Jordan. Ja, dit verhaal gaat ongetwijfeld een staartje krijgen. Want ja. Nogmaals, misschien was het een relatief onschuldig product wat Jordan aan het paard toediende. Feit is, die zonde mag niet door een trainer zelf gehanteerd worden. Dus dat verhaal gaat een staartje krijgen. En waar jij aan refereerde, en dat deed je volledig terecht, denk ik, je gaat toch die reactie van Lugauer, ja, dat zie ik nu toch een beetje in een ander licht dan de laatste keer dat we dat becommentarieerd hebben.
Ja, het verhaal gaat dus duidelijk over de man en dat wordt nu door meerdere bevestigd. En of het gevolgen voor hem zal hebben, hoe schat jij dat in?
Ja, dat is heel moeilijk om in te schatten. Ook al omdat ik, ik zat vanmorgen met mijn Amerika-stukje voor het boekje wat ik moest tikken. Nou, wij zitten vandaag allebei op een strak schema, dus het was haasten. Dus ik heb het artikel even snel gescand, als het ware. Mm-hmm. En straks ga ik het nog eens een keer inhoudelijk nog eens een keer helemaal doorspitten. In het betreffende artikel werd bijvoorbeeld ook Robert Carlson, dat is op dit moment de sportdirecteur van de ST. Want die werd juist door Walman beschuldigd van, jullie willen geen schandaal hebben. Robert Carlson die gaf aan van, geweldig dat jullie deze foto boven tafel hebben weten te krijgen. En dit soort dingen zijn wij juist naar op zoek. Dus ik denk niet dat dit een doofpotaffaire gaat worden. Dat kan, ik bedoel, die foto is nu door een heleboel mensen al gezien. Ja, dit gaat een staartje krijgen.
Die is niet bewerkt, dat is gewoon puur.
Dat is puur. En aansluitend, we hebben in Nederland, en dat weten wij, en dan bedoel ik dus jij en ik, wij weten dat al, ik denk een week of vijf.
Ja, dat grondst rond, hè.
Een week of twee geleden heeft het in ieder geval in het officieel bulletin gestaan. We hebben een kobaltgeval in Nederland. Ja, en vooralsnog heb ik daar nog niks over gelezen.
Nee.
Dus ik hoop niet dat hier sprake gaat zijn van een doof potje.
Wij hebben kijkers en luisteraarsvragen, beter gezegd, Bas. Hey, ze zijn toch gekomen. Hoe vind je dat?
Ja, ik ben benieuwd. Ja. Brand los.
Nou, eerst maar weer een mooi bruggetje, want we hadden het over Jordan. En jij hebt hem ooit begeleid hier in Nederland tijdens de Prijs der Giganten. Je hebt toen ook jouw naam kwam toen naar voren als zijnde iemand die bemiddelt in dit soort zaken. Dus ik denk dat daar de vraag van Kees van der Beukel vandaan komt. Die vraagt of jij al enig zicht hebt op paarden die eventueel naar de Grote Prijs der Giganten komen.
Nou, ik denk in ieder geval Kilimanjaro.
Dat is een hele goede Bas.
Dan denk ik, zo even uit de losse pols, Gareth Boko, Heart of Steel. Generaal Bianco, die naar Gocciadoro is gegaan. Dan zullen er vast ook wel twee of drie uit het Franse circuit zijn. Maar lang verhaal kort, ik heb geen ik heb geen flauw idee wat erop af gaat komen. Ik ben een jaar of 4, 5 ben ik betrokken geweest bij de giganten. En dat was dan met het oog op Scandinavische deelnemers hier naartoe te krijgen. En met het oog op het prijzengeld, wat naar internationale maatstaven natuurlijk toch bescheiden is. Heb ik in die jaren geprobeerd om het in ieder geval als een mooi mogelijke belevenis voor die mensen te maken. Hè? Dus ze opgevangen, een dagje op pad geweest of uitwezen eten, dat soort dingen. Maar goed, ik heb dat 4 of 5 jaar met veel plezier mogen doen. Maar de afgelopen giganten Was voor het eerst dat er niet meer van mijn diensten gebruikt is gemaakt. En ik moet ook zeggen, misschien was dat ook wel de mooiste gigante ooit. Dus wat dat betreft, kijk, het concept staat en de contacten met Zweedse trainers zijn wat dat betreft gelegd. Ik weet het niet, behalve nee. Kilimanjaro en de overige paarden die ik verwacht. Maar dat is geen kwestie van weten.
Jouw taak zit erop wat dat betreft.
Blijkbaar, ja.
Tim Woudstra, noem twee bankers in de V75 voor aankomende zaterdag zonder uitgebreide studie. Dus gewoon het eerste gevoel.
Nou, dan moet ik eerst op mijn tabletje eens even de datum erbij gaan pakken.
Dan kan ik koffie in gaan schenken? Of,
Nou ja, die wifi is hier niet super snel.
Het dus ligt aan de wifi. Ah.
Nou ja, ik heb een heel een hele mooie tablet. Dus
jawel, maar die vingertjes gaan zo langzaam, Bas.
Ja, het kan ook aan die dikke worstenvingertjes liggen van me. Ik zou je vertellen, Rogier. Drukte. Ik ga nu... Jij ziet het gebeuren. Ik ga nu de velden erbij pakken.
Wat een voorbereiding.
Ja, maar het is, ik heb echt een gekke weekend gehad.
ik geloof je. Vrijdagmiddag
hebben we hier de opnames gehad. Vervolgens naar huis toe, even een paar uurtjes slapen in voorbereiding op de Amerikaanse nacht op de Meadowlands. Nou, die koersen die tot 5:30 's morgens koersen zitten kijken. Vervolgens weer vroeg eruit om de V75 updates app van updates te kunnen voorzien. Dat is trouwens ook nog een stukje ergernis. Ze zijn begonnen met top 9 bij ATG.
Ja.
En dat is dus een voetbalspel. Dat zijn 9 wedstrijden. Ja, het is eigenlijk gewoon Toto, een eentje, een tweetje of een drietje. En dan de verdeling is dan een beetje hetzelfde als de V75. Dus je hebt een pot met miljoenen, was dan de marketing slogan. En hoe minder winnaars er zijn, hoe meer je daaraan overhoudt. Nou, en wat een ergernis op ATG Live tussen alle koersen door. In plaats van dat je nou lekker naar het voorwerk kon gaan zitten kijken of zo. Om de haverklap ben je om je oren geslagen met voetbal. Dus er is ook veel minder paarden in het voorwerk voorbij gekomen dan anders. Dus ik heb wat dat betreft de mensen ook niet zo kunnen bedienen als dat ik gehoopt had. Ja, en dan zit ik ook nog te lezen op zondag dat het één grote flop geweest bleek te zijn met die top 9. Ja, en mijn angst is een beetje dat ze nu nog harder dat marketingapparaat in gaan zetten.
Ja,
dus ik vraag me af of ze überhaupt die koers in hol uitzetten.
Er zal toch wel meer kritiek op zijn gekomen?
Het is te bidden, want ik ga het komende zaterdag nog één keer op het gebruikelijke reguliere ATG Live kanaal aankijken. Als het deze week weer zo slecht is, dan ga ik de week daarna switchen naar, want dat kan op ATG Live, dan kan je ook naar het kanaal van de baan zelf. Ja, dan krijg je van de commentators, hè, dan heb je niet de commentatoren, maar dan heb je in ieder geval wel de beelden.
Juist.
Dus, maar goed, dat geheel terzijde.
Jij was nog even aan het zoeken, misschien in de tussentijd. Ik heb het idee dat er vanuit die club waar wij het voor doen, Ines Boy een beetje naar voren wordt gedrukt. Zo van, Bas, dat is hem hoor.
Nou, we komen zo bij Ines Boy aan. We gaan eerst even naar de eerste kijken. We hadden SH, Rackham... Emoji, nou daar zie ik zo op eerste instantie heb ik niet zoiets, daar ga ik banken. In de tweede. Nou ja, daar heb ik ook niet zo op het eerste ook niet een banker.
Hey Tim, bedankt jongen.
Gaan we naar de derde. Ja, maar spontaner dan dit kan het niet, hè? Want dit is het eerste blik die ik op die velden werp. Terwijl ik normaal gesproken eigenlijk altijd op zondagavond al even zit te kijken. Want dat ben ik trouwens nog helemaal vergeten af te maken. Na de V75 op zaterdag kon ik gelijk in 1 moeite door naar Lexington. En zondag zaten we weer met de Zweedse Breeders Crown koersen. Dus het was echt qua drafsport chockvol weekend. Koers 3.
Jouw huwelijk moet wel sterk zijn, hè?
Ja, het kan niet anders. Of Sjoukje, die moet heel veel van me houden. Ja, het is...
Bij mij zijn er om deze reden al een stuk of 12 weggelopen.
Ja, nou eigenlijk kan het ook geen kant op wat ik aan het doen ben. Maar wat haar een beetje op de been houdt, is dat het einde van het hoogseizoen in zowel Amerika als Zweden, dat zit er wel aan te komen.
Okay.
En waar de meeste Nederlanders rode oortjes krijgen van het Franse winterseizoen, daar ga ik juist even een paar maanden op boksrust. Met uitzondering dan van de hele grote nummers. Maar goed, onderdeel 3. Nog steeds geen banker gevonden, zo spontaan op het eerste oog. Hey! Onderdeel 4. Ik denk dat ik hier een spontane eerste banker heb. Even doorbladeren naar de achterste banden. Spontaan. Schrijf maar op, onderdeel 4, nummer 6, Palmyra, Springspoor, Spets en Gloed.
Is dat Frans, Fransel? Of is het een andere Palmyra?
Dat is een andere Palmyra.
Oh, okay.
Hier rijdt Magnus Djuse rijdt hier mee. Start nummer 6, Springspoor. Dit is heel spontaan, hè?
Ja, ja. Het
kan zomaar zijn dat we zaterdag 8 paarden op het ticket hebben staan zonder Palmyra. Ja. Maar goed. Jij vraagt, wij draaien.
Maar het kan ook zijn dat we hier volgende week in de podcast zitten en zeggen... God Bas, had nou maar je eerste gevoel gevolgd.
Ja, maar, ja dat hou je toch. Dat hou je toch. En ik denk dat elke drafsportwedder dat gevoel heel erg herkent. Ja, ik kom nu bij de koers van Eden's Boy aan. Ja, dan moet ik Tim teleurstellen, want als ik het zo bekijk ga ik die niet banken. Ik moet trouwens ook zeggen dat Eden's Boy heeft nu 2 keer gelopen in Scandinavië. Nou, de eerste keer hebben wij die van Niemczyk nog wat onderschat, denk ik. Ik ben even de naam kwijt.
Ja, dat kan ik ook 1000 keer zeggen.
Ik ben geneigd te zeggen Capital Gain CC. Hij
won in ieder geval ook weer de Breeders' Crown. Het is een heel goed paard.
Ja, nou ja, goed. Maar de start daarop... Ja, vond ik eigenlijk toch dat Eden's Boy het beste paard was. En toch won hij die dag niet.
Nee.
Dus 2 keer gelopen in Scandinavië, 2 keer niet gewonnen. Ja, moet je hem dan... En ik weet dat hij natuurlijk de afstand is zijn voordeel. De vorm is goed. De kans dat ik hem ga banken is erg klein.
Oké. Okay.
Gaan we naar de 6e.
Verschrikkelijk dat we niet op dat paard van Niemczyk komen. Hè? Dat is echt ernstig hoor, Bas.
Ja, want ik zit met Capital Gain CC in mijn hoofd. Maar dat is dat paard van Oscar Chi Lindblom. Ja. Maar volgens mij heeft het daar wel iets mee te maken.
Venture Capital, dankjewel. Ja. Heel goed, Bas. Zo ken ik je weer. Nee, er komt geen tweede.
Ja.
Ja?
Ja. 6e onderdeel. Ja, die percentages die zeggen nu op dit moment nog helemaal niks. Maar die is op dit moment wel klapfavoriet. Ik kan me niet voorstellen dat dat op zaterdag nog zo is. Nummer 11, Digital Dominance met Chillström.
Kijk aan.
Nou, 2 spontane banken. Volgende
dan,
vraag.
Ja, volgende vraag. René Kuiper. Waarom nemen we met onze V75 groep niet samen een paard?
Ja, V75 invullen en spelen, dat is toch wat anders dan met z'n allen een paard.
Ja, maar het kost nu ook €20 in de week. En voor een tientje ben je klaar met een paard.
Ja, ik weet niet of het wat is voor de V75 ploeg aan zich. Want ik kan me voorstellen dat daar een heleboel mensen bij zijn die daar überhaupt geen interesse in hebben. Ik ben wel groot voorstander van dat soort ploegjes als Serti Trot en wat we in de tijd in Nederland ook gehad hebben. Denk dan aan Traafcompagnie in Zweden. Maar in Zweden heb je heel veel van dat soort concepten. Hè? Dat je 1/10 of 1/20 deel van een paard koopt. Of, kijk, met dit soort ploegjes is wat we uit het verleden zouden moeten leren, is dat er uiteindelijk eentje die gaat bepalen. Naar welke trainer gaan we toe en noem al maar op. Als iedereen inspraak wil hebben, dan gaat dat met dat soort ploegjes altijd mis. Ja. Maar ik ben wel groot voorstander van dit soort ploegjes. Omdat voor de gewone man... kijk, eind jaren 70 kon een timmerman in feite nog een paardje erop nahouden. Op Duinigt een training en dan won je op zondag... als je bijvoorbeeld de Supertrio won, had je €7000. Ja. Nou, dan kon het weer uit voor de komende 4 maanden. Ja, dat prijzengeld dat is nog een beetje op hetzelfde niveau als in de jaren 70 gebleven. Ja, en de kosten zijn natuurlijk wel gewoon met de inflatie meegestegen. Voor een gewone timmerman of huisschilder of noem maar gewoon een gemiddeld beroep op, is het... bijna niet meer te doen, hè, om er een paard op na te kunnen houden. En dan is dit wel de ideale manier om,
het gevoel te beleven.
Ja, en ik bedoel, Peter Delis gaf het een tijdje geleden al eens heel goed aan, met een rebuff die toen in Amerika voor het eerst van zich deed spreken. Peter gaf toen ook aan van, ja, ik heb 10%, maar ik voel me toch gewoon eigenaar. En ik ben net zo blij als dat ik 100% gehad zou hebben. En ik denk dat dat heel goed de algehele beleving van de gemiddelde eigenaar verwoordt.
Op zich, en deze komt nu even bij mij spontaan naar boven, dat concept van delers, dat ligt er, kant en klaar. Dus als we één keer die vraag stellen in die appgroep, jongens, wie doen er mee? Dan is het zo geregeld, want ik heb wel begrepen dat er ambities zijn om in de komende tijd heel veel Franse paarden naar Nederland te laten komen.
Dus, ja, goed. Ik bedoel, ik zou zeggen, en mensen die dat leuk zouden vinden, ik zou zeggen, meld je. Laat duidelijk zijn, ik ga zeker de kar niet trekken qua organisatie en zo. Want dat is helemaal niet aan mij besteed. Daar ben ik veel te stressgevoelig voor. Ja. Maar ik ben wel, ik pleit wel voor dat soort initiatieven.
Ed Heijnen, oud-leerling-pikeur. Hij had een tweejarige Propulsion gespot, genaamd Champus. Die won de tweejarige Breeders' Crown, waar overigens maar twee paarden binnenkwamen in een hoge 18. Maar hij zei, het is net zijn vader. En zo moest hij wel eens even aan hem denken. Hoe is het eigenlijk met Propulsion?
Ja, weet je, eigenlijk zouden we daar, als daar behoefte aan zou zijn, zouden we daar een volledige podcast aan kunnen wijden. Want het laat zich niet zo makkelijk duiden, het hele verhaal. Feit is dat er een week of drie geleden, vrij recent, is er bij het Hoge Rechtshof geweest. En dat is een beetje een merkwaardige uitspraak geworden. Want Redeen is min of meer ontslagen van zijn in Zweden noemen ze dat trainer-ansvaret. Dat is zeg maar als in Nederland een minister een ministerie overneemt en er komen lijken uit de kast en er blijken 8 jaar geleden rare dingen gebeurd te zijn op het ministerie. Mm-hmm. Dan heeft die minister ministeriële verantwoordelijkheid. En ook al heeft hij er helemaal niks mee te maken, dan moet hij wieberen. Hè? Zo werkt dat. Nou, zo moet je dat ook een beetje zien met de verantwoording van Redeen ten opzichte van Propulsion. Een feit is dat de Zweedse bond, die heeft in ieder geval heel stevig de bal laten vallen door nerf cut, die melding, die is pas een aantal weken nadat Propulsion al in Zweden was. Zenuwsnede, inderdaad. Dus de Zweedse bond, die is nadat Propulsion al een aantal weken in Zweden verbleef, toen is de Zweedse bond nog een keer verwittigd door de Amerikaanse bond. Dat was eerder niet gebeurd. Ja, die Zweedse bond heeft daar nooit melding van gemaakt. Niet naar Redeen. Die hebben daar gewoon helemaal niks mee gedaan. Ja, dan komt het jaren later uit. Ja, dan werd er alleen maar naar Redeen gewezen. Ja. Nou goed, in ieder geval, de uitspraak komt er nu eigenlijk min of meer op neer dat Redeen niet persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden. Dus waar hij eerder zowel een geldstraf als een schorsing tegemoet kon zien, daar is hij vrijgepleit. Tegelijkertijd blijft die straf voor Propulsion wel staan. Dus niet startgerechtigd en al het geld wat hij verdiend heeft in Zweden moet allemaal worden terugbetaald. Poep. Dus die factuur, die is er vanuit de ST al uitgegaan naar Stalzet. Maar goed, Redeen die heeft ook al aangegeven, wij gaan weer een hoger beroep. Ja,
toch sterk moeten staan, Bas?
Nou ja, kijk, wat in ieder geval, nog even helemaal los van mijn mening, wat in ieder geval weer niet naar voren komt, is de zeer dubieuze rol van de ST, die totaal niet naar voren komt in deze zaak. En los van het feit dat zij dus in eerste instantie de bal hebben laten vallen door niet aan de bel te trekken, zijn ze in de daaropvolgende jaren heel actief bezig geweest met dingen te maskeren. Ja, en dat kwam nu totaal niet naar voren. Nee. Deze zaak, die blijven ze aanvechten tot het hoogste orgaan aan toe. Aangaande zijn kwaliteit als vaderpaard. Ik weet niet of op de vraag daarop duiden. Dat is heel moeilijk om daar wat over te zeggen. Je hebt er in Zweden, ik denk, een stuk of 60 tweejarigen. Nou, er zijn er nu 5 of 6 van gestart. Ja, in Zweden kan je daar, kijk, in Amerika kan je hele harde conclusies trekken. Als het eind oktober is en een hengst heeft een heel beperkt aantal tweejarigen in de baan, Dan gaat het er gelijk al heel slecht uitzien voor die hengst. Ja, in Zweden werkt dat bij tweejarigen heel anders. En het zou heel goed kunnen dat er heel veel goede driejarige propulsinnetjes tevoorschijn gaan komen. Dus,
valt nog niks over te zeggen.
Nee, daar valt nog heel weinig over te zeggen. En de zaak Propulsion, dat is voorlopig, siddert dat nog door.
Waar genoeg over te zeggen valt, maar dat gaan we niet doen, Bas. We gaan er even als een speer doorheen. Want we hebben inmiddels, denk ik, bijna iedereen die helemaal gek is van de V75 wel verzameld in onze appgroep. Dus die hebben eigenlijk al jouw nabeschouwingen al meegekregen. Desalniettemin wil je ongetwijfeld nog wel het een en ander vertellen over de koersen van afgelopen zaterdag. Groot ticket ingevuld, niet gelukt. Toch overheerst bij jou een gevoel waar geen spijt bij komt kijken.
Nee, nou ja, goed, dit is, kijk, weet je wat het is? We vullen in voor €2500 en we zijn met
125
man. Dus als we een uitbetaling hebben, dan moeten we dat gaan delen door 125 man. Ja, als dan de meeting zich zo ontwikkelt dat je uiteindelijk, met één uitzondering kwamen eigenlijk overal de eerste, dan wel tweede favoriet binnen. Ja, dan krijg je een lage uitbetaling. Ja, en linksom of rechtsom, wij gaan voor die grote klap. Dus daar zullen favorieten op dat ticket ontbreken. Nou, ik was van één favoriet overtuigd dat dat een hele onterechte favoriet was en dat die het niet zou gaan winnen. Ja, die won het wel. Dus dan houdt het hele verhaal op natuurlijk.
Ja, en wat ook nog wel naar voren kwam. Ja, hoe moeten we een miljoen pakken als Amiral As, als banker is? Maar ja, aan de andere kant, als je er daar acht moet nemen en hij wint, dan baal je nog veel meer.
Nou, en het punt is juist, en volgens mij hoef ik dat niet te benadrukken. Als een paard heel groot favoriet wordt, dat is voor mij juist aanleiding om te gaan zoeken van zijn er scenario's dat hij geklopt gaat worden. Nou, en ik achter de kans dat die zou gaan springen enorm klein. Juist doordat het een week eerder gebeurd was. De verklaring van zowel Liljendaal als Tjielström, die vond ik heel acceptabel. Ja, en in de loop van de zaterdag zelf, dat Admiral As werd voorgewerkt, toen gaf Tjielström met een glimlach de lijnen weer af aan Liljendaal. Dus hij zag er ook super uit in het voorwerk. Ja, dan heb je er eentje aan 65%, waar een heel klein galoprisico inderdaad al vast zit. Ja, naar mijn inschatting ging dat een week later niet opnieuw gebeuren. Ja, wat dat betreft heb ik toch één momentje gehad dat ik even met mijn billetjes heb zitten knijpen. En dat was bij het ingaan van de eerste bocht. Want toen kwam Orke Lindblom, die kwam toen met Chapuis naar binnen gestuurd. Zo vlak voor Admiral As langs. Ja, toen zat hij even tegen de fout aan.
Ja.
Maar goed, toen dat moment voorbij was, ja, ik had ook in de voorbeschouwing ook al aangegeven, als ik Flemming Jensen zo beluister, dan zodra Urjan zich komt melden, dan gaat hij gelijk afgeven met de emoji. Nou, zo gebeurde het ook en hij won met de trekkap nog ongetrokken.
Dus eentje die me opviel in die koers en dat was Bosse, paard nummer 12. Die,
Nou ja, kijk, hij kan dit, hè. Hij heeft dit in het verleden vaker laten zien. Hij heeft in Frankrijk natuurlijk goede prestaties geleverd en de trainer die was... merkte ik wel, die nam het Kim Eriksson een beetje kwalijk dat hij laat sprong. Want Kim die ging aan de binnenkant zitten, op de rug van de koploper. En op een gegeven moment vliegt dat tempo omhoog. Ja, dan moet hij mee in dat explosieve momentje. En toen sprong hij. Ja. Dus die trainer had gezegd van, joh, ik had veel liever dat hij in het doodspoor had gezeten. En dat hij veel eerder hard, die koers hard had gemaakt. Nou, dat heeft Kim zich wel in zijn oren geknoopt. Want... ja, de laatste meters was de energie wel op. Nou, maar goed, die maakte indruk, dat ben ik helemaal met je eens. En als er geen Admiral As in staat, heeft hij een eerste winkels.
Ja. Tweede onderdeel, Bas. Ja, je neemt heel veel paarden, maar uiteindelijk was je relaas toch wel... Eigenlijk gaat het hier gewoon tussen de 3 en de 7. Nou, die werden makkelijk 1 en 2. Baal je dan achteraf?
Nee, nou ja, kijk, je baalt wel, omdat je hebt gewoon... Laat ik een voorbeeld geven. Je hebt als je de gouden divisie hebt over 3100 meter, nou statistisch, en ik geloof me, ik baseer mijn spel niet op statistieken, maar ik toets ze vervolgens wel aan statistieken. Van is mijn idee, kan dat in de praktijk wel? Nou, wat je bijvoorbeeld in de gouden divisie over 3100 meter met banden start, dan zie je dat over nou, een periode van 20 jaar... dat het misschien 1 of 2 keer gebeurt... dat echt een paard aan een heel erg laag percentage wint. Maar eigenlijk is het altijd de eerste of tweede favoriet... die dat soort koersen winnen.
De goede komen over zo'n afstand bovendrijven.
Dat is precies de goede conclusie. Ja. Ja, en daartegenover heb je dan de koersen... met het profiel van verrassingen. En dat zijn vaak de diamantstoert koersen. Dat telt nog eens een keer dubbel... wanneer de leerlingen mee rijden. Nou, en dan heb je dus de leerlingkoersen met een hoog skrelgehalte. Ja, en klas 2, hè, een lagere klasse. Dus op voorhand was mijn redenatie inderdaad van... nou, begin eens met die 3 en die 7 op je ticket te zetten. Als outsiders had ik met name de 11 en de 8 aangegeven. Nou, we hebben 4 paarden genoemd en die komen bij de eerste 5. Dus ja. In feite had je een hoop kosten kunnen besparen. Maar ja, hier hoop je dus op iets wat in de praktijk heel vaak gebeurt. Het ene merretje komt niet. En want het was volgens mij, was dat bij deze of was het bij de volgende? Dat we ook nog eens een keer een valse start hadden van huis uit. Want dat, ja, dat was bij deze. Want bij de tweede start sprong Fighter Simoni direct. Dat was bij de eerste start niet het geval. Ja, dit soort dingen kunnen gewoon hele rare dingen gebeuren. Daar hoop je op. Ja, uiteindelijk waren het de 2 beste paarden die streden om de overwinning. En dan hadden we ook nog een beetje pech dat aan de overkant ontstond op maat de ruimte voor Adrian met Prosecco. Want Majestic Up was voor de procent in ieder geval nog wat gunstiger geweest. Ja.
Kunnen we naar derde?
Ja hoor.
Derde onderdeel, Bas. Hier had je er ook twee die je er bovenuit vond steken. Pinto Bob, paard nummer 4 en de $11 million Rijn. Wat mij betreft de twee paarden van de koers. Achteraf ook nog steeds. Waar het niet dat Melby Free met de tong op de knieën na een paar honderd meter 19 lopen net op tijd binnen was. Nou, Clickbait op zijn rug trouwens. Die had je ook niet op je ticket. Die haakte helemaal af. Mede favoriet.
Welke?
Clickbait.
Ja, goed. Mijn redenatie was gewoon, je krijgt strijd om de kop. En uiteindelijk gaan de speedpaarden het afmaken. Nou, die strijd om de kop, die was al veel sneller gestreden dan gehoopt en verwacht. Toch ben ik, deze ene koers ben ik toch wel in een soort van achtbaantje van emoties beland. Want als we terug gaan naar het begin, de start valt. Het was al snel duidelijk dat Clickbait Melby Free niet voorbij ging komen. En Robert Berg, die had alle, maar dan ook alle mogelijkheid om met Pinto Bob naar de rug van Melby Free toe te sturen. Had hij dus ruggetje koploper gehad. Maar willens en wetens, Berg moest en zou naar dat Doorsport toe. Dus hij wilde om Clickbait heen. En aan zijn buitenkant zat Fiekens. Hij hield nog, stalgenoot. Ja. Maar goed, dat was voor mij eigenlijk reden om blij verheugd die eerste ontwikkelingen te bekijken. Zo van, Berg is NA. Berg
had
ook
drukken.
Tijdens ATG Live had Berg ook al aangegeven van Pinto Bob is mijn beste winkans van de dag. Nou, als je dan Berg, als je dan koet naar dat Doorsport toe moet. Ja, wat gaat Berg dan eigenlijk altijd doen? Gas geven. Ja. Wat deed Berg nu?
Verzameld ernaast zitten.
Geen gas geven. En op een gegeven moment zie je dan linksonder in dat balkje. Hè, dat de tempo 1.19 is in de koers. Nou ja, op dat moment dan zinkt de moed, die zinkt me al in de schoenen.
Slaat Goep een gaatje in de laatste bocht in 1.7. Ja, moet hij even passen en dan komt hij uiteindelijk er nog schuin naast binnen.
Ja, precies. Ja. Want in die laatste 100 meter, kijk, het had er nu ook mee te maken dat ze natuurlijk helemaal in de eentje ver voor de paarden uitkwam te liggen. Dus dan zie je wel vaker dat paarden dan het bit wat loslaten en het wel geloven. Maar ja, in het kader van Melby Free geloof ik inmiddels meer dat dat de enige oorzaak was. Dus Million Dollar Rhyme en Pinto Bob, die kwamen nog weer hard op de toe. Het is gewoon, misschien had ik het scenario van tevoren wel niet aan moeten roepen. Ik heb het scenario geschetst van er is één optie hoe ze deze koers kan winnen als er met rust wordt gelaten. Ja, en dat had ik gewoon niet gedacht. Ik had niet gedacht dat ze een boemeltempeltje op zou kunnen leggen.
Kwam wel één berichtje voorbij. En dat iemand die zegt, maar waarom geen Melby Free op je ticket? En wel Antonio Trott, die al in geen maanden meer een fatsoenlijke koers gelopen is.
Nee, vooropgesteld. Je bent toch op zoek naar die verrassing. We hebben, dat stipte je eerder al aan, we hebben Admiral Assas banker. Nou, we hebben vorige week gezien met Monluc als banker dat het dan toch nog een hoger habitat. Maar dat betekent wel dat in de volgende 6 koersen steeds verrassingen moeten gaan vallen. Wil het uitbetalingen brengen. Dus je gaat dan toch ook een beetje op zoek naar die verrassingen. Nou, mijn redenatie was, we krijgen een harde openingsfase met in ieder geval Melby Free en Clickbait die erom gaan strijden. Ja. En dan hoorde het ook bij mijn redenatie. Daar gaan uiteindelijk de speedpaarden die het van de laatste rechte lijn moeten hebben, die gaan daarvan profiteren. Nou, dat waren voor mij dan in eerste instantie natuurlijk Million Dollar Rhyme en Pinto Bob op het V75 update ticket, om het zomaar even te noemen. Daar hebben we uiteindelijk nog een paar paarden erbij gezet. Uh-huh. En daar heb ik gedacht, ik ga zo breed mogelijk met het oog op alle paarden die in ieder geval beschikken over een eindschot. Ja. Ja. Nou, Wild Love geloofde ik niet zo in, maar ik denk, joh, godzegen dat de greep. Misschien een keiharde koers. Kevin Oscarsson, die wel redelijk optimistisch klonk. Ja, en in het geval van Antonio Trott, daar was ik eigenlijk wel een beetje klaar mee. Want hij ziet er steeds goed uit als hij ingesloten zit. Nou, 2 starts geleden had hij wel, toen reed Adelson met hem. En toen ging hij 3 dik tafel in de laatste bocht. En toen 50 meter later was het al gebeurd met hem. Maar Klaas Geuström, die had hem bij zijn laatste koers gereden. En die was zo lyrisch over hem. Ja. Ik denk, als ik dan toch die speedpaarden mee ga nemen. Ja, laten we dan in ieder geval niet verschut gaan op Antonio Trott. Maar die 10%, dat ben ik, wie de opmerking gemaakt heeft, weet ik niet. Die 10% was wel te hoog voor Antonio Trott. Ja, en dat was uiteindelijk ook weer geen kwartje waard.
Laatste, Melby Free staat de volgende keer gewoon weer niet op je ticket.
Nou, dat ligt een beetje aan wat voor paarden erin staan. Goep gaf trouwens ook heel duidelijk aan dat ze niet zo heel veel meer zal gaan koersen, hoor. Want ze gaat binnenkort gedekt worden. Ja. Nou ja, ik blijf bij mijn redenatie dat de wil om te vechten, die is er niet meer bij haar. Ja, en ze heeft nu precies het koersverloop gekregen. Hè? Kop nemen, lekker boemelen onderweg en dan een strakke, snelle laatste kilometer. Ja, dat kan ze nog wel. Ja, hoe vaak zal ze die kans krijgen? Kijk, feit is, we gaan de winter breekt ze zachtjes aan en dan gaat het niveau wat omlaag in de gouden divisie. Ja, stel dat ze van de winter nog wat doorkoerst.
Ze hebben nog wel respect voor haar. Dat is
jawel, maar laat duidelijk zijn, linksom of rechtsom, ik zal daar nooit meer banken. Nee. Het zal wel kunnen dat ik er voor de zekerheid meenemen op mijn ticket. Ja. Maar als ze toevallig weer als favoriet van start zou gaan, dan zou het zomaar eens kunnen dat ik de volgende keer precies dezelfde relatie ga hanteren.
Weet je wat de eerste vraag was eigenlijk? Dat ik mensen vroeg om vragen aan je te stellen.
Nou.
Willen jullie het alsjeblieft niet meer over Melby Free hebben? Bij ja, deze.
Jij vroeg ernaar.
Ja. Vierde, Bas, nou heel duidelijk. Ik denk als jij hier één volgorde in had gevuld, dat het 11-12-3 had geweest. Dat werd het ook. Je was tamelijk overtuigd van die drie paarden.
Nou ja, in de show hebben we het natuurlijk met name over de 3 en de 11 gehad. We kregen op een gegeven moment te maken met schrappers, waardoor zowel voor de 11, maar ook voor de 12 meer ruimte ging ontstaan. Dus in de loop van zaterdag, voor de leden van de 75 updates, die weet het. In de loop van zaterdag ging ook mijn gevoel steeds meer uit naar de 12. Sterker nog, ik heb even overwogen om de 11 te banken. We hadden nog iets van €150 of zo over. Daar hebben we dan nog een klein tegenticketje van gemaakt. Daar heb ik Bombini dan nog wel op gebankt. Maar de reden dat ik dat niet op het grote ticket wilde doen, was toch eigenlijk vooral respect voor nummer 12, Prinses Kloster. En als ik denk dat Carl-Philip Lindblom, of ik zeg het verkeerd, Victor Roslev, die was zich heel erg bewust van Golden Opportunity die in zijn rug zat. En die alles nog over had en waar de trekwatten nog niet getrokken waren. En die was dus vooral heel erg gefocust om niet weg te rijden, zodat die drie ingesloten zou blijven zitten. Ja, en toen zag hij op een gegeven moment aan de verre buitenkant de 11 komen. Ja, die kon hij toen lang niet meer opvangen qua snelheid. Ja, goed, hier hebben we weer een hele reeks paarden. En mocht je de vraag stellen van, joh, als jij zo overtuigd was van die drie paarden, waarom zijn we daar dan niet kort gegaan? Zelfde redenatie als bij de vorige Merrie Koers.
Leerlingen Merries.
Ja, en ja, dat wijst de praktijk uit, hè, dat gewoon vaak verrassingen teweeg brengt. Ja, en daar
als je die 0 of die 1% er wil hebben, dan
precies, ja. Precies. Ook al, hè, en er zitten dan paarden tussen dat je denkt van, goh, waarom staan die op je ticket? Dat valt dan niet te beredeneren dat die een koers gaat winnen. Nee, dat klopt helemaal. Ja. Maar dat is nou juist het hele punt. Dat gebeurt met enige regelmaat. Dat er een paard wint wat op voorhand niet te beredeneren valt.
Ook al waren we op de bruiloft, Bas, die nummer 3 Golden Opportunity heeft bij mij toch op Z-Turf een geel sterretje ontvangen.
Nou ja, en laat duidelijk zijn. 3,50 plaats. En het triootje, laat ik het eens even bekijken. €169, ja, drie paardjes rond.
Veel geld. Ja, nou komt er nog in de ongunstigste volgorde binnen.
Ook dat nog, ja. Ook dat nog.
Bas, we gaan naar het vijfde onderdeel. En ik vond het een geweldig duel tussen Dada Bibo en Svetchak Palema. Waarbij alle respect voor de latere winnaar.
Verraste het jou?
Nou, de opening was hard natuurlijk, hè, voor Dada Bibo. En hij kwam toen het 19 ging naar voren rijden. Maar ik vond het heel knap hoe hij hem op de knieën kreeg, ja.
Nou, voor de mensen die geen lid zijn van de V75 Updates groep. En dit is misschien juist wel een stimulans om je alsnog aan te melden. Gedurende de zaterdag werd mij wel duidelijk dat Dara Bibo qua percentage wel heel erg omhoog begon te schieten. En ik vond het persoonlijk eerlijk gezegd een mooie avontuurbanker. Omdat hij de kop zou gaan nemen. Van kop af voor een bike was hij nog ongeslagen. Maar er stond wel een beter paard in. Svetchak Palema. Ja, als dan op een gegeven moment Svetchak Palema bijna de helft gespeeld is, dan overdrijf ik een beetje, maar in ieder geval veel minder gespeeld is dan Dara Bibo, ja, dan zit die spelwaarde er helemaal niet meer aan vast aan die risicobanken. Sterker nog, de spelwaarde zat eigenlijk aan Svetchak Palema. Ja. Dus in de loop van zaterdag, en dat heb ik ook wel vrij tijdig aangekondigd van beste mensen, luister, wees de beurs van dat Darabibo banken, dat idee ben ik al van teruggekomen. Ja, daar
maar je kan ook zeggen, als dat paard steeds maar meer groter en groter favoriet worden, dan kan je ook als wedder steeds meer ook van overtuigd raken. Of is dat weer het massagedrag?
Ja, dat is daar sta ik dus radicaal anders in. Dat is nou juist het massa-papagaaiengedrag. Ja.
Ik speel met die jongens uit Utrecht elke week, ook een ticket. En die bankt de Svetchak Palema. En ik zeg, goh, jongens, nou weet je het nou wel zeker? Want kijk, nou die vier, die willen ze allemaal. Goep heeft net gezegd, nou ik weet het zo net nog niet.
Ja, nou kijk, om dan de 11 weer te banken, dat ging mij ook weer wat ver. Want voor hetzelfde geld heeft Darabibo wel in een zucht en een scheet die kop te pakken. En ja, kijk, ze heeft best wat moeten doen van huis uit. En dat zal daar in de slotfase niet geholpen hebben. Nee. Ja, als dat allemaal anders gelopen was, dan had het voor Svetchak Palema ook weer lastiger geweest. Kijk, ik heb hier nog uiteindelijk een stuk of vijf, ik zeg het even uit mijn hoofd en ik kijk jou aan. Ja, ik denk een stuk of vijf streepjes genomen. Dat had veel te maken met dat ik Toniek in ieder geval heel graag dan, hè, als we dan toch niet bankten, wilde ik ook heel graag Toniek op het ticket hebben. Nogmaals, echt spijt heb ik niet, want dit was toch niet de uitbetaling waar wij voor gaan. Maar met de wijsheid van nu had ik misschien hier wel gewoon de loss van moeten maken, omdat de 4 en de 11, ja. Dat hebben het beeld van de koers ook wel laten zien. Hè? Die waren met z'n tweeën gewoon boven de rest verheven eigenlijk.
Wie trouwens wel goed was vandaag weer, was Santa Griff. En ik sta eigenlijk een beetje haaks op jou. Jij zegt het komt door zijn beslag. Volgens mij is hij zo lam als een bal.
Nou, voor de koers was hij nu echt... Dit was ook wat anders dan vorige week, hoor. Want hij zag er nu echt... Ik schrok ervan.
Ja, maar hij liep goed.
Liep een hele knappe koers. Weer een heel onverdelig koersverloop natuurlijk. Ja, wat moet je er verder van zeggen?
Even sleutelen, denk ik. Of dokteren.
Ja, ik weet niet. Ik weet het niet. Langzaam maar zeker komt ze natuurlijk ook wat zwaarder te staan. Feit is dat ze in ieder geval dit jaar heel veel pech gehad heeft. Of dit nou met pech te maken had, weet ik niet. Want voor de koers uit... zag ze er gewoon slecht uit. Ja.
Zesde onderdeel, Bas. Het verhaal Eros Zola.
Ja, het verhaal Eros Zola. Kijk, even vanuit mijn redenatie. Ik hecht heel veel waarde aan wie wat zegt. Mm-hmm. Om maar even een voorbeeldje te geven als Colgini. En dan heb ik het over Colgini Senior. Als die zegt een goede winkans denkt te hebben. Ja, dat neem ik toch een beetje met een korreltje zout. Omdat Colgini dat al heel vaak zegt. Daartegenover had je dan in die periode Stig H. Johansson. Als die zei, ja, plaatskansje. Dan moesten alle alarmbellen afgaan, want dan wist je dat hij een winkans had. Ja. Nou, bij Flemming Jensen, die ligt in het verlengde van Stig H. Johansson. Flemming Jensen, zoals ze dat in het Zweeds omschrijven, die ligt laag. Ja. Zo, dus die is, dat is geen bluffer, zeg maar. En die heeft een paar weken geleden de uitspraak gedaan over Eros Zola. Hij staat in deze klasse, in Zweden, gedeclasseerd. Mm-hmm. Nou, als Flemming Jensen dat zegt, dat is wat hè, als die man dat zegt. Dus ja, dat zat in mijn achterhoofd. We hebben in de show zijn laatste koers laten zien en zijn laatste rechte lijn. Toen vond ik al dat hij niet helemaal lekker ging. Nou, zaterdag in de uitzending van ATG Live kwam naar voren dat hij na die koers ook veterinair behandeld was. Mm-hmm. En ja, Flemming Jensen zei ook weer van ja, hij zal een koers nodig hebben. Dus ja, toen ben ik gaan wikken en wegen. Want mijn gevoel was in de loop van zaterdag steeds meer naar Condior gekropen. Dan heb ik het specifiek over het banken van Condior. Mm-hmm, mm-hmm. Ik kon dat, die uitspraak van Flemming van hij staat gedeclasseerd in deze klasse. Die kon ik maar niet loslaten. Dus ik denk, nou ja, dan neem ik hem voor de zekerheid erbij. Toen op een gegeven moment zag ik hem in het voorwerk voorbij komen. Ja, en toen waren de V75 tickets al ingeleverd. Ja, toen had ik er al spijt van dat ik hem toch had meegenomen.
Hij is even niet lekker. Condior, wereldkoers. Maar hij kreeg hem wel op maat en laat zich toch kloppen. Dat was jammer.
Op maat kreeg hij hem niet. Hij liep gewoon een goede koers. Maar er was er eentje die liep een nog betere koers.
Ja, dat is die vervelende Mozes, hè, waar je nooit van op aan kan.
Nou ja, en wat ik dan wel heel raar vond, is dat hij bij zijn vorige V75 start was die groot favoriet. En nu werd hij nauwelijks aangekeken. En in het voorwerk zag hij er heel flitsend uit. En vervolgens werd trainer Hakan Eriksson Persson, om het goed te zeggen. Die zei van ja, ik verwacht dat hij gaat winnen vandaag. Ja. Toen heb ik wel in ieder geval in de update-app nog wel even aangegeven van beste mensen, hij staat 17-1. De V75 is al ingeleverd, maar dit is ook voor andere speltypes een hele interessante. En ik hoop dat er mensen nog een voordeel mee hebben kunnen doen. Ik weet in ieder geval dat ik nog een berichtje kreeg van John Bootsman, die hem vervolgens nog eventjes fors had aangepakt, winnend.
Nee, hij weer?
Ja, al het is
doet de duivel het nou weer?
Ja, het is...
Jongen. Anyway, beide paarden goed. Kopopdracht veel geld. Nog iets belangrijks in deze koers?
Wat in ieder geval van belang was, dat de Eros Sola dus echt ook geen pond prime waard was. Wat in ieder geval opvallend was, dat Mr. Donald, die werd natuurlijk aan de overkant voorbijgelopen. Op dat moment dacht ik van nou, het is klaar met Mr. Donald. Ja, en Moses en Condior, die hadden hun snelste fase aan de overkant. Mm-hmm. En de laatste meters ging niet meer zo hard. Ja, en dan zag je toch dat Mr. Donald toch ook weer op ze inliep uiteindelijk.
Ja, liep ook goed.
Dus die liep gewoon een goede koers. En Frodo S. Kijk, we hebben natuurlijk, en dat gebeurt niet vaak, een valse start bij autostart. En volgens mij zet Goop die Frodo S, ook al heeft hij een nummer aan de binnenkant, volgens mij zet hij hem altijd al heel vroeg met zijn neus op de auto. Dat helpt dan wel niet qua startsnelheid, maar dan heb je in ieder geval niet dat je armen helemaal verzuren. Ja, en Kalle Jepson deed dat net even anders. Ja, die beukte met zijn hoofd tegen die...
Niet meer terug te nemen.
Het is opzienbarend, want het is niet voor het eerst dat Frodo S dat doet. Maar dan beukt hij dus vol met zijn hoofd uit die vleugel aan. Er springen dan dus ook andere paarden vanwege die klap die vleugel krijgt. Maar Frodo S die blijft draven. Dat vind ik dan wel heel bijzonder. Maar goed, die kon je nu na die valse start, die was helemaal door het geluid heen, dat beest. En dat was voor Goop was dat heel nadelig, Mr. Donald. En daar was ik al een beetje bang voor.
Anders had hij hem de kop wel gegeven.
Nou,
natuurlijk.
Precies. Kijk, die Frodo S die kan de kop wel hebben. En dan zou Goop wel de vraag kunnen komen stellen met Mr. Donald. Maar dat valt je nog niet mee, hoor, met Frodo S. Om
het zijn lijntjes te lang.
Ja, en nu, nou, dat had niks met lange lijnen te maken. Als jij hem had gereden, Rogier, ik beloof je, jij had nu nog om je moeder zitten schrijven.
Laatste onderdeel. Prachtig natuurlijk. Hannibal Face springt onherroepelijk en sprong ook.
Ja, jullie willen... Jij zit me steeds heel raar aan te kijken als ik zeg van ik denk dat die gaat springen. Je hebt het gezien.
Ja, dat was duidelijk. Toen daarmee was de favoriet weg. Mede-favoriet Hipster Am bleef over en die won sterk.
Ja, Berg was... op ATG Live ook best wel optimistisch over Morse Sonna. En die benadrukte op zaterdag nog eens een keer van ik ga toch proberen om die kop te houden vanaf 1. Ja, en in die show heb ik tegen jou gezegd, als het 1640 meter was geweest, dan had ik zeker geweten dat ik die kop had genomen. Dan was het misschien nog een bankoverweging geweest. Juist met het oog dat ik daar al niet zeker van was, van gaat hij aan kop komen, durfde ik dat niet aan. Ja, je hebt het gezien, in no time de kop. En ook niet direct heel erg onder druk gezet. Toen begon ik al nattigheid te voelen van nou, deze zou wel eens thuis kunnen gaan komen. Dus dat was eigenlijk een gemiste banker.
Ja. Nou Bas, dan denk ik dat we er doorheen zijn voor wat betreft de V75 onderdelen. Kunnen we naar je favoriet onderwerp?
Ik denk dat we het belangrijkste wel... Er zullen vast nog wel wat details zijn die ik zo 1, 2, 3 vergeet. Maar het belangrijkste hebben we wel gehad.
Die heb je misschien wel genoemd in de inmiddels beruchte V75 updates groep. Breeders Crown, Zweden en Amerika.
Ja, heb jij gisteren Breeders Crown gekeken in Zweden?
Ja, je weet het hè. Ik kijk dan Duitsland hè. Maar ja, ik heb met een schuin oog ook... Ik zag Sam Moteur winnen, maar die zag ik uiteindelijk niet in de uitslag. Daar was ik even nieuwsgierig naar. Die is eruit gegooid dus. Overval ik je zo aan met een vraag?
Nou, moet ik even gaan kijken. Nou, is hij eruit gegooid?
Nou, weet ik niet. Ik zat in de auto en dat is natuurlijk altijd niet... Dan hoor je alleen en mijn Zweeds is niet zo goed.
Nou, ik heb gewoon gewonnen.
Ja?
Ik denk al...
ben ik weer helemaal...
Hij kreeg de koers wel... Het was best nog een lastige koers voor hem. Uiteindelijk denk ik dat hij geluk had dat Global Batman van Daniel Weijersteen, die sprong eruit. Daardoor kon Goop doorrijden naar de kop. Maar Ja, dit was er gisteren eentje geweest die geklopt had kunnen worden aan 77%. Maar waar ik vooral even over die Breeders' Crown begin. En dat was nog voor de V75 uit. Ja, ik heb er nou eentje gezien. Dat was wat mij betreft echt een openbaring. Het paard ken ik goed. Maar wat hij nu deed, dat heb ik het paard echt nog nooit eerder zien doen. De winnaar, die was zoals verwacht. Francesco Zet. En ik heb het idee dat hij per koers ook beter snapt wat de bedoeling is. Maar er werd hem toch eventjes partij geboden. En wel Global Concept, die vanuit het dode spoor op de koploper aan het beuken geweest is. Mm-hmm. Gedurende de laatste bocht dacht ik, nou ja, Francesco Zet die vliegt hem zo om zijn oren. Dat Westhelm zijn helm nog een paar rondjes op zijn hoofd en naspint. Maar Francesco Zet moest heel, heel goed zijn best doen om Global Concept voorbij te komen. En Global Concept, dat was voor mij echt een openbaring. Wat liep die een waanzinnig goede koers. Dit was de eerste keer dat hij voor een bike stond.
Kijk, kan wat verschil maken.
Ja, dat kijk, ik voor mij is Francesco. Kijk, ik denk ook dat Chilström erdoor verrast was. Mm-hmm. Want de laatste 100 meter trok hij toch zijn watten nog maar even. En dat was ook het moment dat hij er dan definitief voorbij kwam. Maar zeker met het oog op koppelspel. Ik was diep onder de indruk. Een van de beste prestaties die ik de hele dag gezien heb. Die van Global Concept.
Ja. Genoteerd, Bas. Amerika.
Op vrijdag hebben we Rebuff van Peter Delers gehad. Je moet weten, van Rebuff is een beetje een opgewonden standje. En aanvankelijk sprong hij nog wel eens van start af of bij het ronden van de eerste bocht. Dus op een gegeven moment zijn ze hem eigenlijk heel voorzichtig aan koersen met hem. Steeds met fluwelen handschoenen weggereden. Ja, dan kwam hij steeds laatste te liggen en dan kwam hij steeds heel erg hard af. Nou, zo won hij een keertje, maar hij is natuurlijk ook een keer 3 en 4 geweest tegen goede paarden. Ja, nu had hij nummer 7, Tim Tietrick, dat is sinds kort zijn vaste nieuwe stuurman. Die besloot nu toch om vanaf 7 vol gas te gaan geven, want er waren 3 series, dus je moest bij de eerste 3 finishen. Hij liep in ieder geval keurig weg, niet gesprongen, maar die eerste bocht, die kreeg hij nu eigenlijk best wel duur. En bij het ronden van de laatste bocht, toen werd hij nog mooi, werd hij nog mooi gebracht ook. Gaat alles nog goed? Want ik zie allemaal stekkertjes hier.
En ik
hier,
hoor je ook niet meer.
Heb je nou dat ding gesloopt?
Ja, ik ben er bang voor. Waar zou die dan in moeten?
Ja, ik weet het niet.
Hierin misschien?
Slaat mijn signaal nog wel uit? Ben ik nog wel te horen voor de mensen? Of,
ja, ik geloof het. En mijne?
Ja. Dan gaan we met een loshangend dingetje.
Dan gaan we maar gewoon door, Bas. Misschien is het alleen mijn koptelefoon.
Ja,
ja, nou, goed. Dan maar.
Dan ben ik natuurlijk wel weer helemaal van me apropos. Ja, nou, maar in ieder geval, in de laatste bocht trok er eentje voor Rebuff uit. Dus hij kon de rug van het paard in het doorspoor kon niet volgen. Maar hij leek toch wat moeite te hebben om aansluiting te houden op die rug. Dus waar hij normaal gesproken een gepatenteerd eindschot heeft, ja, zag het er eigenlijk helemaal niet zo zonnig uit. Dus ik dacht dan bij mezelf, zal dan dat hij nu wel gebruikt wordt in het startmoment, zal hem dat dan in de slotfase opbreken. Maar goed, toen kwamen ze recht. En toen drukte Tim Tietrick, die drukte de cruise control knop in. En deed hij aan de verre buitenkant.
Fantastisch.
De rest gedegradeerd.
Hoe lijken ze kansen in de finale?
Nou, hij heeft een hele serieuze winkans.
Wat valt daar te verdienen?
$300,000 voor de winnaar.
Lekker zeg.
Hij heeft wat mij betreft, er is er eentje die is minimaal gelijkwaardig. Raced by Lindy, een walnertje. En de kans is vrij groot dat die aan kop gaat komen. Dus het is zaak voor Team T-Trick dat die bij het uitkomen van de laatste bocht, in ieder geval bij die Race by Lindy in de buurt zit. Ik denk dat die met z'n tweeën gaan strijden om de overwinning.
Dus, spannend.
We hebben gewoon een serieuze Nederlandse winkans en een Amerikaanse Breeders' Crown.
En is dat die we op C-Turf kunnen gaan volgen?
Nee, jammer genoeg. Op vrijdag komen de 2-jarigen in actie. Dat is dan gewoon 's avonds op de Meadowlands en bij ons 's nachts. Nou, Zeeturf is door schade en schande wijs geworden. Die zijn gestopt met die nachtkoersen van de Meadowlands, omdat daar toch niemand op speelde. Maar op zaterdag daarentegen, en dat was afgelopen weekend ook zo, zijn de koersen daar 's middags. Dat betekent dus in Nederland 's avonds. Begint dan rond een uurtje of 6 's avonds Nederlandse tijd. En dat wordt aangeboden door Zeeturf met voorbeschouwing van ondergetekende. Ja, en daar gaan we een duel krijgen tussen Ecurie D en Beats. Beats die stond in een prep race. Ja, en ik moet zeggen, hij viel me vies tegen. Door omstandigheden zat toch Dave Miller er weer achter. Nou, die heeft wel de instructies uitgevoerd. Hoe is Beats op zijn best? Gas geven en gas blijven geven. Dat deed hij. Maar ja, halverwege laatste bocht kon je al zien. Dit is niet de Beats zoals we hem deze zomer gezien hebben. Hij werd nog 4 in 1.95. Maar als hij volgende week daadwerkelijk partij wil bieden aan, Ecurie D, dan zal hij echt aanmerkelijk beter voor de dag moeten komen. Ja, en het is maar de vraag of dat überhaupt mogelijk is in een week
tijd. En dat wijt je aan dat hij misschien wat uit vorm is?
Ja, dat is. Kijk, ik begreep dat de trainer heel erg verbaasd was dat hij na de koers. Hij was ook verschrikkelijk moe na de koers. Hoge hartslag, maar ook moe op zijn spieren. Mm. Die spieren stonden helemaal na te trillen. En daar was hij door verrast. En ja, ik denk dat dat, wat jij zegt, een mindere vorm is. En ja, dat zal, om dat in een week tijd op te lossen, dat zal lastig zijn.
Zal Ecurie die als favoriet vertrekken?
Dat denk ik wel. Ecurie D die zag natuurlijk ook die zag eruit om door een ringetje te halen. Ik val nu een beetje in herhaling. Ik blijf erbij. Een echte koers hebben we niet gezien. Nee, want klopt. Die eerste 800 meter kon hij rijden hoe hij wou. En het was een hele snelle laatste 800 meter. En nogmaals, hij zag er piekfijn uit. Maar wat gebeurt er als hij die eerste 800 meter ook volle bak aan de bak moet? Nou, en met het oog op de loting. Het viel mij in ieder geval op dat Forbidden Trade. Die kwam laatst in die koers dat Ecurie D zo makkelijk won. Die moest toen van heel ver komen. Die zag er toen wel echt heel strak uit. Ja, en die heeft nu best wel goed gelood. Dus ik denk dat dat zo uit mijn hoofd, want ik heb de velden er zo niet bij, maar ik denk wel dat dat een serieuze uitdager kan zijn.
De V75 volgende week, Bas?
Nee, want we hebben nog Flylight. We hebben ook de driejarige finales op zaterdag. Flylight werd 4 in de serie. Die moest van heel ver komen. Kwam hard af. In de andere serie werd door mij als onklopbaar geachte Jujubi verrassend geklopt door Quattro de Julio met Lucas Wallin als gasrijder. Superrit van Lucas trouwens. Maar wat mij daar opviel was Dancing in the Dark M. Die is eigenlijk het hele jaar in potentie wordt hij al gezien als een van de allerbeste. Maar er is steeds wat met hem. Hè. Het is een Riedli Lavec. Hij is heet. Hij springt veel. Hij heeft ook al een aantal koersen gelopen dat hij qua ganger er gewoon heel slecht uitzag. En Tim Tietrick is heel lang zijn vaste rijder geweest. Tim Tietrick heeft hem ook een paar keer als winnaar uit zijn handen laten springen. Sinds kort rijdt Brian Sears mee. En dat is een dark horse voor de mensen die volgende week willen gaan spelen. De loting is nog niet geweest. Die komt morgen pas. Door de uitslag van die twee series is het uiteindelijk toch een open verhaal geworden in die driejarige finale. Het kan voor Flylight alle kanten op. Ik ben ervan overtuigd dat hij goed genoeg is om zo'n koers te kunnen winnen. Maar dan moet hij wel de loting mee hebben en het koersverloop mee hebben. Het zou als Flylight nummer 9 of nummer 10 loopt ook kunnen dat hij helemaal niet in het geld zit. Nou, en ik denk dat Dancing in the Dark, kijk voor de aardigheid de koers nog eens terug. Die laat een waanzinnig snelle laatste rechte lijn zien. Die komt nog naar de vierde plek. Let niet op zijn gangen. Of ja, let eigenlijk juist wel op zijn gangen. Want ik denk dat hij tot 2 of 3 keer toe zit hij tegen de fout aan. Nou, en dan die fijne handjes van Sears, die houden hem dan toch op de been. Kijk, Dancing in the Dark had al veel en veel eerder moeten oogsten op basis van zijn potentie. Maar misschien dat hij dat dan zo op de valreep aan het eind van het seizoen toch nog gaat doen. Dus dat is een outsider om rekening mee te houden. Maar dat hangt ook weer af van de loting.
Interessant, Bas. Leuke V75 volgende week?
Nou ja, we gaan in ieder geval naar Jägersroel. Dat vind ik in ieder geval al een leukere baan dan Örebro. En ik heb daar een veel beter track record. Resultaten uit de geschiedenis bieden natuurlijk geen enkele garantie, et cetera, et cetera. Maar zo wat ik nu zo in mijn eerste opslag zag, want we hebben nog een leuke koers in de laatste, hè, de Gouden Visie, de CL Müllers Memoriaal. En daar staat onder andere Extreme in.
Hey.
Maar ik heb het veld nu niet meer voor mijn neus. Maar ik zag er nog wel een paar paarden in staan dat ik dacht, ik ga Extreme niet banken. Nee.
Nou Bas, we gaan het allemaal
zien. Born Unicorn staat onder andere.
Ja, nee, die moet zeker mee. Dat is een vriend van ons. We gaan het afronden hier, Bas. We zijn weer lekker aan de praat geweest. Dank daarvoor. Heel graag tot vrijdag als wij weer een V75 de voorbeschouwing opnemen. Want er zit niks tussen, toch?
Nou, niet wat maar zo 1, 2, 3 spontaan te binnen schiet. Ik wil ter afsluiting wil ik toch nog even zeggen. Kijk, we hebben ons nu een aantal weken op rij uitgelaten over bestuurlijke zaken. Laat duidelijk zijn, ik ben vooral een man van de sport. En als ik deskundig ben, dan is het echt op sportgebied. En veel minder over bestuurlijke zaken. Ik zou het heel vervelend vinden als mensen het idee zouden krijgen dat eigenwijze bedwetertje weet het weer beter. Yo, ik heb helemaal niet zoveel sjoegen en ervaring met besturen. Ik wil daar toch dit over zeggen. En dat is daar ben ik 100% van overtuigd. A, een goed bestuurder weet altijd partijen te verenigen. Dat zie ik te weinig gebeuren op het moment. Sterker nog, wij zijn, ondanks dat we volgens mij een vrij fatsoenlijke podcast hadden, zijn we toch nog even op social media aangesproken door iemand die heel erg verontwaardigd was.
Die zei eigenlijk wel wat jij net zegt, hè? Dat was Rinus van der Tang. Die zegt, gaan journalistjes nou ook al...
Ik vind het jammer dat je de naam noemt, want het laat ook duidelijk zijn, ik wil ook in de podcast niet meer reageren op social media. Als mensen vragen willen stellen, wij staan overal voor open. Stuur je vraag, mail je vraag naar Rogier.
@trotter-media.nl
Waar het in dit specifieke geval... Kijk, die opmerking dat je als journalist je niet met bestuurszaken zou moeten bemoeien, dat is natuurlijk, dan sla je de plank volledig mis. Want volgens mij is dat juist waar journalistiek voor is. Hè? Stel je eens wij zijn natuurlijk niet de maatschappij in het groot, maar stel je eens een maatschappij voor met democratie zonder onafhankelijke journalistiek. Dat bestaat helemaal niet. Dus dat was al een onzinnige opmerking dat je als journalist geen mening zou mogen hebben. Wat mij daar wel opviel is dat er gelijk een kwinkslag werd uitgedeeld naar een groep eigenaren die dan wel of niet het recht hebben om hun paarden te kopen, of dat wel of niet een legitieme reden is.
Verkoop.
En dat is nou juist mijn hele punt. Als je ons dan verwijt dat wij in een kamp zitten, wat sowieso al een onverslagelijke beschuldiging is, eigenlijk beken je kleur door die verwijzing naar die eigenaren, want blijkbaar vind je daar wat van. Dus jij reageert dan op dat moment vanuit een kampgedachte. Dus je reageert vanuit een kampgedachte en dan ga je ons verwijten dat wij in een kamp zitten. Ik zit niet in een kamp, ik ben pro-Duinlicht, ik ben pro-Wolverga, ik ben pro-drafsport en ik heb een mening.
Hey door!
Hey door!